Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is donderdag, 18 april. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag een uitgebreide voorbeschouwing op Luik Bastenakenluik bij de mannen. Van alle voorjaarsklassiekers, dan heb ik het over de grote wedstrijden. De monumenten misschien wel, want dan pakken we Lombardije er ook bij. Waar staat Luik Bastenakenluik?
Ik vind het best een moeilijke vraag. Vroeger heel hoog. Ik heb de laatste jaren het idee dat hij iets lager op de prioriteitenlijst komt. Maar het is wel, ja, het is de oudste. Het heeft een fantastische erelijst. Dus ja, ik voor mijn gevoel is het zwaartepunt van de voorjaarsklassiekers de laatste jaren verschoven naar de keienklassiekers. Maar het is nog niet zo heel lang geleden dat Luik en mindere mate de wedstrijden daaromheen, de Gold Race, Brabantspeil, Waalspeil, dat die mooier waren. En denk ook al meer prestige hadden. En dan, ja, denk vooral aan de jaren dat jij en ik opgroeiden naar de tv keken. De jaren van Rooks en van zeker ook van Bartoli en van de Broeke, Bogert. Ja. Keek ik altijd meer uit naar Luik dan naar de Vlaamse klassiekers. En de laatste jaren is dat totaal andersom. Wanneer is dat gekomen, dat gevoel?
Ik denk Bonen, Cancellara.
Ja, dat die keienklassiekers interessanter maakte.
Ja.
Ja, toen kreeg
dat
je
dat een soort kantelpunt was, dat die interessanter werden.
Klopt. Het grote wachten in die Waalse klassiekers was natuurlijk een aantal jaar heel, heel vervelend. Dat het steeds saaier werd en saaier en elke keer maar langer wachten. Al die jaren van Valverde en Gerrans.
Ja, maar kan me Bogert in de Luik Bastenakenluik. Dat was wel echt iets om naar uit te kijken.
Ja, toch? Dat waren ook mooie wedstrijden.
In zijn Nederlands kampioenschapstrui.
Ja, Rebellin, Di Luca. Dat waren natuurlijk ook op een ander niveau vreselijke tijden. Maar
had ik toen nog niet door, hoor.
Nee.
Maar ja, Bogert wel, trouwens.
Ja. Dat waren toch, ja, om naar te kijken waren dat, vond ik, ja, had ik toen bij Luik wel veel meer gevoel dan bij die Vlaamse wedstrijden. Misschien ook omdat die Vlaamse wedstrijden toen nog een beetje, ja, ik weet niet, misschien dat ze een beetje onderbelicht waren nog, omdat we nog niet massaal naar Sportza keken. Of, ja, maar ja, nou, als ik dan keek, dan was het de mond Jackie Durand de Ronde van Vlaanderen, weet je wel. Nou, de hele dag weg te zijn gereden.
Ja, dat is ook niet best.
Nee, daarom. Na een eindeloze vlucht waar de favorieten niet achteraan wilden rijden. Dus ik denk dat het belang van Luik en de echte klimklassiekers is afgenomen de laatste jaren. Zeker ook omdat, nou ja, misschien wel ook wel veel meer renners die daar goed zijn, het zien als niet het hoofddoel van hun seizoen. Dus ja, het is leuk dat Pogacar en Evenepoel Luik winnen. Maar dat is voor hun een leuke bijvangst.
Ja, oké. Maar heeft het er dan mee te maken dat grotere renners die andere wedstrijden, die een hoofdrol kunnen spelen in nog grotere wedstrijden,
ja,
ook Luik zijn gaan rijden?
Ja.
Tourwinnaars winnen Luik.
Ja, terwijl dat Luik ook wel eerder, ja, je had misschien, kijk, Michele Bartoli, die won niet de Tour.
Nee, en Bogert natuurlijk ook niet.
Nee, dus misschien had je toen meer een speciaal type Luikrenner. En nu, als je nu kijkt naar die jongens die de afgelopen jaren in Luik hebben gewonnen, ja, dat is natuurlijk een hele grote klassieker. En die willen ze heel graag op een palmares hebben. Maar ja, ze gaan daarna gewoon door naar de Tour of naar de Giro of naar de Vuelta. Of naar een WK met heel veel klimkilometers. Dus ja, dat heeft er misschien ook wel mee te maken. En dat is bij die Vlaamse klassiekers wel echt minder. Want ja, daar, ja, voor Van der Poel en Van Aert gaat het gewoon elk jaar gaat het er daar echt om. Die gaan niet ook nog, ja, Ja, als het daar misgaat, ja, kijk naar Van Aert. Ja, als het misgaat in die voorjaarsklassiekers, ja, moet je wel heel veel winnen de rest van het jaar om dat nog goed, weer goed te maken.
Ja, en wat dan?
Ja. Ja. Ik denk inderdaad ook wel dat het daarmee te maken heeft. Ja.
Maar het is qua gevoel zit hij veel dichter tegen Lombardije aan ook. Het is bijna dat. Maar dat, het heeft natuurlijk ook te maken met onze beleving en misschien wel de nationale beleving dat Mathieu van der Poel. Kijk, nu gaat hij rijden. Gaan we het zo uitgebreid over hebben natuurlijk. Nu gaat hij Luik rijden. Maar Mathieu van der Poel. Ik wou zeggen, nou, ik haal 6 dingen door elkaar. Ik zal het even goed doen.
Ademhalen.
Ja. Sanremo heeft meer statuur gekregen. Omdat Mathieu van der Poel daar in winnende positie kan rijden.
Voor Nederlanders.
Voor Nederlanders. Ja, het gaat om ons perspectief. Luik is natuurlijk ook een wedstrijd geweest. Los van prachtige zegen van Poels. Maar dat is enige jaren geleden. Het is ook een wedstrijd geweest waar natuurlijk Michael Bogert niet meer rijdt. We hebben niet een vooraanstaande renner. Mm-hmm. Hè, anders bij de vrouwen.
Oké, okay, maar je zegt het nu zelf. Poels heeft Luik gewonnen en Mollema wint Lombardije. Maar hoe komt het dan dat we toch minder snel thuis blijven voor Luik of Lombardije dan voor de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix?
Ja, ik heb hier eerder over nagedacht namelijk. Ik heb altijd het idee gehad dat Lombardije moeilijker te vinden was op tv.
Ja, 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 ja. Kan ik me wel iets weer voorstellen. Ook minder lange uitzendingen en zo.
Ja.
Minder bombardie eromheen. Ja.
En ja, Luik los van Bogert in mijn herinnering en van de Broeke. Scènes met Bartoli en nou ja, fantastisch.
Ja, ik was altijd Bartoli fan. Ik ben van Bogert. Ik vond het leuk als hij vooraan reed, maar ik wilde liever dat Bartoli won.
Ja?
Ja. En die zat zo mooi. Ik was echt, ik vond dat echt geweldig. Ik was altijd wel stiekem voor hem. Niet zo stiekem eigenlijk.
Oh, ik was enorm voor Van der Broeke.
Ja.
Als je die dan naast elkaar zit. Maar
Nee. Dat was echt wel Bartoli.
Ja?
Ja.
Van der Broeke met dat geblondeerde haar.
Ja, 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 die rode overschoentjes. Kijk, dat is fantastisch natuurlijk. Ja.
Maar er zit, ik weet niet, Lombardije zit sowieso afstand in Nederland. Tot Lombardije, totdat Mollema wint. Dan denk je, wauw. Huh? Geweldig.
Nou ja, maar het is ook gewoon letterlijk afstand. Ver weg. Ja.
Ja, maar dat is met Sanremo dus veranderd. Sanremo was altijd een wedstrijd, ja.
Ja.
Gaan we ons daar nou heel erg op verheugen?
Ja, maar ik heb veel meer zin in Luik dan in Sanremo altijd.
Ja, grappig genoeg.
Jij niet?
Nou, ik zit de afgelopen jaren te denken. Nee, heb ik eigenlijk meer zin in Sanremo.
Nee, ik niet.
Maar het komt ook omdat dat ik er dan ben. En dan het sfeertje. En die boulevard. En dat je een dag van tevoren daar rondrijdt. En dat je jou de potje op ziet vliegen. Terwijl we een filmpje maken. Weet je, we besteden er zelf het afgelopen jaar natuurlijk ook meer aandacht aan.
Ja, weet ik niet. We zijn elk jaar Luik geweest voor mijn gevoel. De Roche-Faucon.
Jawel, maar niet een dag eerder.
Nee, oké. Okay.
We hebben niet de Roche-Faucon. We hebben jou niet die Roche-Faucon opgejaagd. Wat op zich nog wel heel leuk. Ik kijk even naar Roel. Hartstikke leuk idee is.
Ja, ik denk dat het ook wel veel te maken heeft met beleving. Dus ik denk dat de Vlaamse klassiekers, omdat ze ook eerst zijn nu, dat is ook dat je daar echt, dan begint het seizoen echt. En dat er toch ook wel weer meer stampij en bombardie omheen wordt gemaakt. En ja, ik denk dat het ook wat te maken heeft met dat sportsa steeds meer, de Belgen steeds groter mee aan de haal zijn gegaan.
Ja.
En in Luik hebben ze toch, ja, het is in Wallonië gewoon toch wel echt een stuk minder populair.
José de Kouwe, om 7:15 heb je niet met Luik.
Nee.
Nee.
Nee, toch? Dus ja.
Terwijl het ook een monstrueus grote wedstrijd is.
Nee, het is ook echt een monstrueus grote wedstrijd.
In België.
Maar oké, als je nu zelf mag kiezen. Je bent zelf wielrenner. Wil je liever Vlaanderen winnen of wil je liever Luik winnen?
Vlaanderen?
Ja, vroeger zou ik dus gezegd hebben Luik.
Ja, maar nu? Los van je postuur?
Ja, nee, dan denk ik toch Vlaanderen.
Maar win je liever Sanremo of win je liever Luik?
Luik. Zeker weten. Ja.
Omdat dan?
Ja, vind ik toch...
Moeilijker?
Ja, ik vind het toch een moeilijkere wedstrijd om te winnen. Bij Sanremo kan je nog...
Hoewel we altijd zeggen dat Sanremo de makkelijkste om te rijden is en de moeilijkste om te winnen.
Ja, als favoriet.
Ja.
Omdat er nog allemaal alternatieve scenario's zijn. Nee, ja, voor Luik moet je zo monsterlijk goed zijn om die wedstrijd te winnen.
Dat is waar. Ja, het is op dat vlak een hele moeilijke wedstrijd om te winnen.
Ja, gewoon fysiek. Dan moet je fysiek, moet je zo getalenteerd zijn om daar een rol te kunnen spelen in de finale.
Ja, ja. Na zoveel kilometers.
Ja, absoluut.
Met zoveel hoogtemeters in het laatste deel van de wedstrijd.
Het is echt extreem. En,
Je hebt het gereden voor de mensen die dat vergeten zijn. Je hebt hem helemaal gereden.
Ik heb hem ook wel bij de belofte gereden bijvoorbeeld.
Oh, ja.
En dat is wel echt een andere wedstrijd nog. Dat is wel echt minder. Dus niet helemaal hetzelfde parcours. Maar ik heb dus een paar jaar terug met Jasper Okkeroen. En ook nog, trouwens nog het jaar daarvoor, was Jim van den Berg ook nog mee. Zijn we gewoon het hele parcours gaan rijden. Omdat je bij Luik... Kijk, bij Vlaanderen ken je echt iedere steen. Wordt uitvergroot. En dan gaan we, weet je, ja, soms gaat het helemaal nergens over. Er gebeurt er helemaal niks in de wedstrijd. Maar bij Luik begint de uitzending meestal ergens een keertje om 2:30 of zo. En dan ben je meestal Bastenaken al voorbij. Dus dat hele eerste stuk, dat weet je ook helemaal niet.
Ja, het begint altijd met een shot dat ze om die tank heen rijden. Opgenomen beeld. En dan kom je de koers invallen.
Precies. Ja. Dus ja, een paar jaar geleden toen vroeg onze, voor mijn toenmalige hoofdredacteur, of chef sport, Peter van Dijl, die zei, ja, ga nou eens het hele stuk rijden van Luik. Want we weten eigenlijk niet hoe dat zit.
Is dat zo gekomen?
Ja, dus toen gingen we daar naartoe. Dus ja, toen zijn
het is helemaal geen intrinsieke motivatie
geweest. Nee, helemaal niet.
Gewoon opdracht.
We gingen gewoon daar naartoe. En ik had gewoon, ja, ik dacht, ja, ga ik het in mijn eentje doen? Dus dan duurt het helemaal lang. Dus we zijn gewoon toen we eerst een keer met z'n drieën en daarna een keer met z'n tweeën gegaan. Ja, en dan moet je dus dat hele eerste stuk naar Bastenaken. Dat is al zo ver. En ja, dan rij je echt gewoon door het donkerste deel van de Ardennen heen. Over een hele grote doorgaande weg van een heel groot deel. Die de hele tijd op en af gaat. En dan ben je in Bastenaken. En dan denk je, ik ben op de helft. En dan kijk je op je metertje. En dan heb je geloof ik 1200 hoogtemeters gehad of zo. En dan moet je nog, weet ik veel, 3500 zoiets. Dus dan ben je op de helft qua kilometers. En dan in het laatste deel is het zo extreem zwaar. En dat... Elke keer als ik dan weer daaraan denk en daarnaar kijk, denk ik, ja, dat vergeet je gewoon. Je vergeet gewoon hoe zwaar het hele parcours van Luik is. En zeker dat deel 2 van Bastenaken terug naar Luik. Het is echt extreem. Echt qua inspanning niet te vergelijken met de klassiekers van de afgelopen weken. Dus ja, daar gaan we natuurlijk, komt het bruggetje naar, zou Mathieu van der Poel op dit zou die Luik kunnen winnen?
Ja, het is jammer dat we daar al zijn. Ik vond dit gemijmer eigenlijk wel lekker.
Oké, dan kan ik nog wel heel veel uitstellen.
Ja, stel heel even uit nog.
Nou, het parcours verandert. Is natuurlijk elk jaar een klein beetje anders. Weet je wel, dan zit er ergens weer een ander klimmetje in. En het zijn ook heel veel beklimmingen die we eigenlijk niet zo goed kennen. De Mont Doré, weet je wel. Ja, wie zegt dat wat?
Ja.
Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel klimmingen die we wel echt goed kennen. Maar waar mensen niet een super goede voorstelling van kunnen maken tot je er echt bent geweest. Weet je, de Wanne of de Stockeu of de Haute-Levé. Weet je, je moet ze wel echt hebben beklommen en dan pas weet je echt een beetje hoe het gaat.
Ja, dan weet je ook dat het heel erg pijn doet.
Ja, ja. En dat het toch...
Je kan
overal parkeren. Ja.
Ja.
En dat is het een beetje een Luik. Je weet gewoon dat je een keer gaat parkeren. En dat moet je dus zo lang mogelijk uitstellen. En de echt goeie, die parkeren dus helemaal niet. Maar de rest parkeert bijna allemaal een keer. En dat zien we natuurlijk. Op het moment dat wij op de Roche Faucon staan de afgelopen jaren. Dan komen de eerste komen heel hard voorbij. En daarna is het echt krabbelen. Al heel snel. Niet waar? Gewoon het kleinste versnellingje omhoog.
Nog positie 6, 7, 8, 9 is het al...
Ja, daar zie je al de...
Dan zie je al de geparkeerden langskomen.
Ja, en vanaf positie 40 is het echt gewoon gruppetto werk bij
je. Ja.
Dat valt me elke keer zo enorm op daar. Dat je echt denkt, oké, het zijn dus de beste profs van de wereld. Die hebben nu gewoon 240, 245 kilometer op de fiets gezeten. Die zijn gewoon helemaal met de vaantjes.
Ja.
Dat is het ermee.
Flinke gaten vallen daar, ja.
Ja.
Terwijl dat eerste deel van die Roche Faucon helemaal niet zo heel erg onderscheidend is tussen de huizen.
Nee, daar valt nog wel mee.
Daar valt nog wel mee. En dan kom je eigenlijk de huizen uit. En dan,
ja.
Dan heb je een twee trappen richting
ja, nou, het is wel goed. Ik denk dat het inderdaad wel goed is om heel even in te zoomen op het parcours. Het is wel een belangrijke parcourswijziging een paar jaar geleden geweest. Dus waar wij natuurlijk nog van oudsher zijn we Luik gewend. Redoute als scherprechter. Nou ja, de Bartoli van de Broeken jaren natuurlijk. Dat ze daar gingen verplassen. Pikken meten op de Redoute. Wie de langste had. En dan ging je eventjes een paar keer op af. En dan kwam je uiteindelijk terecht in Saint-Nicolas. En dat was de echte scherprechter. Saint-Nicolas.
Boven.
Ja, tussen die tussen de parkeergarages door. Het is echt een onogelijk bergje eigenlijk.
Verschrikkelijk.
Ja, je rijdt echt door een hele oude wijk heen waar destijds, waar van oudsher veel Italianen, Italiaanse arbeiders woonden die in de mijnen en zo werkten. En het is echt een bergje van niks. Kom je boven, kwam je boven, moet ik dan zeggen. Heel klein stukje naar beneden en dan reed je een hele soort heel lang, vies, vals platstuk op naar Anse. En die finish was, het was ook een beetje een gekke finish.
Ja joh.
Anse is echt, het stelt echt niks voor. Het is gewoon een soort buitenwijk van Luik. En het was ook echt geen, verder was ook echt, het was nul charmant. Zelfs op de dag van de koers was het nul charmant. En
er zit geen schoonheid in de lelijkheid in dat gedeelte.
Nou, niet veel, nee. Niet veel. En dat was echt, en daar stond je echt 100 meter achter de finishlijn. Was gewoon, dus stond je gewoon in de supermarkt open en stonden de mensen gewoon boodschappen af te rekenen. En die dachten echt, rot op met die kutwedstrijd.
Ja. Op die kruising.
Ja.
Altijd boze mensen met boodschappentassen.
Ja, ga weg hier. Oh, is het weer lui. Ah. Zo.
Ja. Heel, en dan bijna die gymzaal.
Ja, een heel oud lelijk café waar de fanclub van de Slekkies altijd zat. Dat lag dan 100 meter voor de finish. Maar het stelde echt niks voor.
Nee, je hebt een Klaas-Jan van der Wey in absolute topvorm nodig.
Ja.
Om daar iets moois van te bakken. Ja.
Klopt. Dus dat hebben ze een paar jaar terug hebben ze dat veranderd. En hebben ze de finish gelegd in Luik Centrum. Wat, ik denk dat Luik een lelijk stad is over het algemeen. Maar het heeft wel echt wel mooie dingen. Het is geen mooie stad. Weet je, hoe je door Luik heen rijdt. En zeker voordat die periferiek eromheen lag. Die randweg. Dan moest je door Luik heen naar Frankrijk ook bijvoorbeeld.
Gewetensvraag. Gebruik je de periferiek?
Niet altijd. Want het is heel vaak langzamer.
Ik ga nog steeds door.
De stad door is nog steeds sneller. Maar ja, goed. Dat is een soort snelweg langs. Ja, wat is het? De Maas?
Ja.
Licht. Waar je dwars door Luik heen rijdt. Het is echt heel lelijk, dat deel.
Ja.
Maar als je dan een klein beetje naar het centrum gaat, die pleinen daar, bij het waar de start ook altijd is, dat is best wel mooi.
Ja, dat is aardig.
Ja. Dat is best leuk.
Met dat gerechtsgebouw.
Ja, zeker.
Ja.
Dus het heeft het heeft ook echt wel een paar mooie kanten. Alleen, eerst zagen we dat helemaal niet. En nu hebben ze de finish dus meer in het centrum gelegd. De plek waar de finish nu ligt is nog steeds niet heel mooi.
Nee.
Maar goed, start nu Centrum Luik. Goed, weet je, dat is een mooi stukje, dat is die start. De finish, goed.
In de filosofie van maak er wat van, hebben ze er iets geprobeerd ervan te maken.
Zeker. Maar het heeft voor de wedstrijd wel echt wel een groot verschil opgeleverd. Namelijk dat de combo Saint-Nicolas-Anse, dat was echt een hele zware combinatie. En daar, dat was eigenlijk, op Saint-Nicolas bleef er altijd al heel weinig over. En dan moest je daarna nog een soort van, het is wel iets meer een valsplat, die finish in Anse. Dus er moest wel tegen een klimmetje op, naar links en dan een heel klein sprintje nog.
Dat vond ik nou wel een mooie scène altijd.
Ja, dat was wel een mooie scène. We hebben natuurlijk, weet je wel, Dan Martin, die werd achtervolgd door die panda daar.
Ja.
Je hebt dit jaar gehad.
Als je niet weet waar dat over gaat, is dat een heel gek zinnetje.
Ja, dat is een gek zinnetje.
Nou, kijk je maar terug.
Ja, Bogert die werd ingeblikt het ene jaar door de Rebellin en het volgende jaar weer door Di Luca. Alle jaren van Valverde daar. Je hebt daar ook nog natuurlijk het jaar gehad met Kolobnev en Vinokourov. Waar Vinokourov voor 250.000 euro Luik kocht van Kolobnev. Ja, je hebt op
Anse. Vier keer zo goedkoop als de Olympische titel, wil je zeggen.
Het was voor niks.
De familie Oeran zit er nog warmpjes bij.
Ja.
Sorry.
Maar die combinatie, dat was een zwaardere combinatie dan de finale van nu. Dus de finale van nu is eigenlijk, de Redoute zit er nog steeds in. Daarna zitten er nog echt een paar lastige beklimmingen in. Verandert elk jaar soms er zitten een paar kleine veranderingen in de afgelopen paar jaar. Waar Evenepoel vorig jaar aanging en waar Pitcock kon volgen, kom je op het volgende klimmetje terecht. Het was een nieuw klimmetje, die zit er nu, blijft erin. Ik zou niet eens meer weten uit mijn hoofd hoe die heet. Gewoon echt een lastig ding. Maar als je daar komt, ja, het staat je niet bij of zo verder. Maar daarna kom je op de Roze Vercon. Dat is nu echt de scherprechter van de afgelopen jaren eigenlijk. En dat is een klim die echt wel stijl is, in twee delen gaat. Dus je komt, eerste deel kom je boven, een klein afdalingje. En daarna loopt hij nog heel vies lang door. Maar daarna is het nog, volgens mij, nog 18 kilometer naar de finish. En dat is voornamelijk in dalende lijn. Maar daar kun je dus nog wel iets goed maken. Dus wat het wel is, en dat vind ik wel op zich leuk. Het is wel een finale geworden die van verder openbreekt. Of die je van verder kunt openbreken, moet ik zeggen. En waar je in het slot nog op een andere manier kan winnen dan door gewoon eigenlijk snelst de sterkste te zijn. Dus kijk naar de afgelopen paar jaar. Hoe zijn die wedstrijden gewonnen? Nou, we hebben een paar fantastische solo's gehad van Evenepoel. Pogacar heeft in de sprint gewonnen. Maar er is bijvoorbeeld ook het jaar geweest. En dat was volgens mij het eerste jaar in Luik. En nou, daar kunnen we meteen naar het bruggetje toe. Het eerste jaar was het coronajaar waarin Luik werd gereden en waarin Alaphilippe te vroeg juichte.
Ja.
Roglic eroverheen kwam. En won. En in dat jaar, dus toen finishten ze, volgens mij waren ze met 5 vooruit. Hirschi zat er nog bij, als ik het goed herinner. En die 5e weet ik niet meer. En Moritz misschien, die kwam nog terug.
Zal ik het even opzoeken?
Ja, volgens mij kwam Moritz nog terug in de afdaling.
Ga jij rustig door? Ja.
Maar in dat jaar werd Van der Poel 6e. En die finished daar op een seconde of 10 van de kopgroep. Dus het was mogelijk. Hij liet zien dat het mogelijk was om heel dicht in de buurt te komen van het groepje dat sprint voor de zegen. En dat was dan ook nog eens na een dag waar hij de Eneco Tour had beslist in de laatste rit. Door een solo van 50 of 60 kilometer te rijden. Dus hij starten in Luik met ongetwijfeld met zere benen. Dus de vraag, kan Mathieu van der Poel Luik winnen?
Ja.
Kan je eigenlijk, ja, je kan kijken naar dat ene jaar waarin die al bijna Luik won. Of je kan nu helemaal gaan toespitsen en gaan inzoomen op wat hij nu nodig heeft om Luik te winnen. Want ik denk wel dat wielrennen de afgelopen paar jaar wel nog verder veranderd is. En dat is niet per se in zijn voordeel.
Voor deze wedstrijd?
Voor deze wedstrijd, ja.
Ja.
Want, ja.
Leg dat eens uit.
Dat moet ik even uitleggen, ja. Kijk, ik denk als je puur gaat kijken naar wat heb je fysiek nodig om in Luik te kunnen winnen, dan kun je dus, ja, je kunt aan de ene kant kun je dus kijken naar de koers van de afgelopen jaren. En dan zat er dus één versie bij, of één editie bij, waar het Van der Poel echt dicht in de buurt kwam. En ik denk ook dat dat qua koersverloop voor hem de meest gunstige optie is. Dat er een groepje wegrijdt en niet een eenling. Op het moment dat er een eenling wegrijdt, of misschien twee renners, die vinden elkaar over het algemeen wat sneller dan een groepje van 5. Als het een groepje van 5 is en hij rijdt erachter in een groepje van 5 of 8 of weet ik veel wat, dan heeft hij denk ik meer kans om terug te komen, omdat het dan vooraan sneller stilvalt, of sneller wordt getwijfeld of geaarzeld, of dat renners gaan nadenken over, oké, hoe moet ik dit eigenlijk afmaken? Dus qua koersverloop is Van der Poel bij gebaat. Dus sowieso bij de nieuwe finale. Ik denk dat hij in de oude finale veel minder kans had gehad. Saint-Nicolas, Hans is denk ik voor een renner als Van der Poel veel lastiger te winnen dan een finale zoals deze, waar de laatste 18 kilometer naar beneden gaan. En waar hij dus op het laatste klimmetje niet de sterkste hoeft te zijn. Niet het eerste boven hoeft te zijn. Ik kan zelfs op 10 of 20 seconden boven komen en dan nog steeds winnen.
Ja, dit is wat je zei. Er zijn in die laatste fase dus,
ja, dus laten we
scenario's te bedenken waarop hij nog kan winnen.
Laten we eerst eens de regenboogbril opzetten. En uitgaan van de redenen verzinnen waarom Van der Poel Luik kan winnen. Dus dan kijk je in eerste instantie naar die ene editie. Zie je wel, hij won toen al bijna. Dus ja, waarom dan nu niet? Ik denk dat het in zijn voordeel is dat hij relatief weinig wedstrijden heeft gereden. Dus ja, hij heeft er moest ongetwijfeld decompressie in van de afgelopen weken. Van, vooral van Vlaanderen en Roubaix. Maar hij zet niet voor niks Luiker ook op. Omdat hij wel echt weet, oké. Ik zou wellicht Luik wel aankunnen. En als ik me daar echt goed voor voorbereid, dan kan het. Ik denk dat het voordeel is dat hij vaker in Spanje rijdt. Dus dat hij meer bergop traint. Ik denk dat het een voordeel is. Een enorm het is een voordeel dat er minder concurrentie is voor hem. Ik denk dat dat wel een belangrijk gegeven is.
Of moet je zeggen, het kan een voordeel zijn?
Ja, dat moet ik zeggen. Want okay. Ik ga zo meteen een nadeel
doen. Daarom, ja.
Zeker, ja, iemand als Evenepoel, ja, heeft hij gewoon 2 keer gewonnen. Door 2 keer iedereen echt weg te blazen. Ja, die is er niet.
De sporen van een nabrander staan nog op de Roger Vaucon.
Ja, ja. Hij is in staat om zeker in eendaagse koers boven zichzelf uit te stijgen. En ik denk dat Van der Poel ook wel echt in staat is, fysiek gezien, om 1 keer, misschien 2 keer, 5 minuten waarde neer te trappen. Waarmee die Roger Vaucon moet kunnen overleven binnen 10 of 20 seconden van de eerste. En dat geeft hem de mogelijkheid om in het stuk daarna terug te komen en de sprint te winnen.
Nou.
Ik denk dat het niet logisch is om te denken dat hij hier solo kan rijden in zijn eentje. En dat hij iedereen weg kan blazen. Als hij wint, dan is het in een scenario waar hij komt in een... Hij slaagt erin om het verschil de schade te beperken bergop. En dat hij de snelste is tegen meer klimmerachtige figuren. Dus als je kijkt naar Van der Poel, zeker naar de afgelopen jaren. En zeker hoe die begon bijvoorbeeld in het wielrennen. Dan zie je dat hij wel degelijk... Dat hij niet alleen maar in 1 en 2 minuten heel goed is. Qua absolute vermogens, maar ook qua watts per kilo. Maar dat hij ook echt wel 5 minuten zou moeten aankunnen. Het is niet voor niks dat bijvoorbeeld de Roodhoofds, dus zijn managers, die hebben echt jarenlang gezegd, weet je, misschien is het, we kunnen voor Vlaanderen gaan, maar het zou ook zomaar kunnen dat de Waalspeil hem veel beter ligt. Omdat zijn 3 minuten waarde, ook als je het omrekent watts per kilo, dus hij heeft meer kilo's dan bijna al zijn concurrenten in deze wedstrijden. Ja. Maar dan nog heeft hij zoveel watts, dat hij dat watts per kilo alsnog zou kunnen redden. Maar dit is wel iets waar ze jaren geleden van uitgingen. En ik denk, en dan gaan we nu naar de reden waarom hij het niet zou kunnen winnen.
Het rijtje.
Ja, ik denk dat Van der Poel, ja, hij is, als je gewoon puur kijkt naar lichaamsgewicht, hij is 75 kilo. Massa menos. Ja, het kan een keer 74 zijn, het kan een keer 76 zijn, maar laten we even uitgaan van 75 kilo. Hij rijdt deze wedstrijden bijna alleen maar tegen jongens die 10 kilo of meer lichter zijn. Dus dat betekent, op het moment dat het 5 watt per kilo gaat, dan is het dus 50 watt, moet hij meer trappen. Maar als het moment dat het 6 of 7 watt per kilo gaat, dan moet je 60, 70 watt meer trappen. Dat zijn natuurlijk wel echt, dat zijn echt wel enorme verschillen. Dus 10 kilo meer, dat is gigantisch. Dus dat hij überhaupt al in aanmerking komt om deze wedstrijd te winnen, is al echt heel, heel knap.
Ja.
Geldt voor Van Aert ook. Die is in Luik ook een keer dichtbij geweest. Klimt over het algemeen nog net iets beter dan Van der Poel op de langere beklimmingen. En ja, is in deze nieuwe finale is Van Aert ook een potentiële winnaar, denk ik. Omdat hij zo goed klimt. En als hij op zijn allerbest is, dan kan hij de schade ook beperken bergop. En dan kan hij ook het sprintje winnen. Zoals hij een keer werd derde, geloof ik, achter Evenepoel en Hermans. Werd hij verloren, nog het sprintje van Quinten Hermans. Maar goed, ik denk dat Van der Poel op zijn allerbest nog steeds echt enorme watts per kilo's kan neerleggen over 5 minuten. Alleen als je kijkt nu naar het wielrennen van nu, en dat is de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar erger geworden, is dat ze er zo vroeg aan beginnen, ook in de heuvelklassiekers, dat het dus niet meer gaat om 1 keer 5 minuten of 2 keer 5 minuten zo'n extreme waarde neerleggen, maar dat, dat je dat misschien wel 6 of 7 keer moet doen. En ik vraag me echt af of dat lukt.
Nou ja, met misschien wel het belangrijkste argument dat Pogacar natuurlijk weet dat dit de manier is om Van der Poel te slopen.
Precies. En ik denk dat voor Van der Poel helemaal... Dus het is heus aan de ene kant een voordeel dat er minder van de allergrootste aan de start staan. Het is geen Evenepoel, geen Roglic, weet je. Dat soort jongens, dat die ontbreken. Maar aan de andere kant, ja, het is niet gewoon Pogacar tegen Van der Poel. Even in grote lijnen, want er doen natuurlijk nog veel meer mee. Maar,
zeker, ja.
Maar Pogacar weet dat als hij de koers te makkelijk laat, als hij dus pas op de Rochefoucauld echt aan gaat beginnen, dat hij dan misschien Van der Poel er wel afrijdt, maar dat hij dan nog zo dicht in de buurt zit, dat Van der Poel boven misschien nog 10 seconden zit of zo. En ja, als hij dan met 2 man rond kan rijden en hij neemt 2 bochten op de manier hoe hij neemt, dan is hij gewoon terug. Hè?
Ja.
Ja. Dus ik denk dat weet Pogacar natuurlijk ook heel goed. En stel je voor dat Evenepoel nog bij was, of Roglic of weet ik wat, dat Pogacar dus nog ook bergop te vrezen heeft. Van ja, als ik er te vroeg aan begin, dan krijg ik die om mijn nek, weet je wel. Ja, ik kan wel op de Redoute nog wel gaan beginnen, maar als Roglic dan erbij zit en die neemt zo de hele tijd half over, ja, dan heb ik daar een probleem mee.
Ja, dus het ontbreken van dat tactische element, ja. Dat is slecht voor Van der Poel. Nou ja, slecht nieuws.
Ja, er staat meer schijnwerpers op hem. Want ja, ze weten allemaal, en dat geldt niet alleen voor Pogacar, maar dat geldt ook voor al die andere gasten. Ja, als ze met Van der Poel naar de streep rijden, dan wordt het wel heel lastig. Want dan is het wel in één keer een gast die 10 kilo zwaarder is en die dus ook gewoon wel meer absoluut vermogen heeft.
Ja.
En Van der Poel kloppen in zo'n sprintje. Kijk, als ze met 10 man aankomen, nou, ik weet niet wie Van der Poel kan kloppen. Ja, misschien naar Pogacar nog het meest. Die is dan nog het rapste. Maar dat wordt wel vrij lastig. Dus er staan meer schijnwerpers op Van der Poel. En ze gaan dus ook meer inspelen op zijn zwakheden. En waar zit zijn zwakheid? Ja, in deze heuvelklassiekers is dat gewoon dat ze van heel ver gaan. En dat ze dus niet laten gaan om 1 keer 5 minuten 7 watt per kilo rijden. Of misschien nog wel iets meer. Maar dat ze dat 2 of 3 keer daarvoor al eerst al, nou ja, dat die eerst al 4 keer 6 watt per kilo moet opbrengen en dan nog een keer 6,5 en dan nog een keer 7,5, weet je wel. En dan is het natuurlijk wel, dan komt hij niet met 20 seconden, met 10 seconden bovenop de Rochefoucauld, maar met misschien wel 40.
Ja.
En daar kom je niet meer terug. Ja.
Dus dan wring je hem uit, dan sloop je hem, dan breek je hem. Dan...
Ja, het is eigenlijk precies, ja. Ja, het is precies wat Jumbo-Visma de afgelopen jaren deed met Pogacar in de Tour. Dat gaat Pogacar en zijn ploegen nu doen met Van der Poel. Denk ik. Die gaan gewoon...
Althans, dat is een goede manier. Vooraf gesproken. Ja.
Ja, dan weet je natuurlijk nooit bij UAE wat
ze... Nee, daarom. Maar goed, kleine disclaimer.
Ja, die hebben wel, die staat natuurlijk wel met een sterrenploeg aan de start die dat perfect zou kunnen uitvoeren. Kijk, als McNulty en Ayuso en dat soort jongens op kop gaan rijden. Ja, hoeveel gaan er dan nog kunnen volgen?
Nou, we zien wel als Pogacar meedoet, UAE als team een stuk beter functioneert dan als hij niet meedoet.
Absoluut. Ja. Absoluut. En dan moet je wel eerlijk zijn en kijken naar de afgelopen paar jaar. Hoe vaak is Van der Poel in staat geweest om dan Pogacar te volgen op een klim van 5 minuten? Dat is echt niet vaak.
Nee.
En dat is zelfs niet in de Ronde van Vlaanderen.
Op de Quaremont.
Ja. Het is niet voor niks dat Pogacar ervoor koos om de Quaremont te gaan. Dat is de langste klim in Vlaanderen. Dat is de langste klim in het Vlaamse parcours. Misschien niet het stijlste, maar hij weet, ja, als ik deed dat op die klimmings van 1, 2 minuten, dan is Van der Poel zo goed. Die 1, 2 minuten, ja, dat kan hij dromen, weet je wel. Dat gaat met zoveel geweld en zoveel watt per kilo. Maar ja, op de Quaremont kan ik het, dan duurt het heel lang. Dat is een klim van 5 minuten. En ja, als ik dan 5 minuten vol aanga, ja, dan kan ik hem misschien wel eraf rijden. Dus ja, als dat al gebeurt op een Vlaamse kasseienklim, ook in een koers die al vroeg werd opengebroken, dus waar het niet aankomt op 1 keer 5 minuten heel hard, maar waar het aankomt op en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Als Pogacar dat in Vlaanderen al kan, ja, waarom zou je dat in Luik dan niet kunnen? Op steilere beklimmingen, die met meer hoogtemeters, die dat eigenlijk een parcours dat hem nog veel beter ligt.
Ja.
Dus als je er zo naar kijkt, als Pogacar echt op zijn best is, dan denk ik niet dat Van der Poel een kans maakt. Als Pogacar iets minder is. En als er bijvoorbeeld tegenwind staat. Of het regent. Pogacar is wel goed in de regen trouwens. Of Van der Poel komt boven in een fantastische groep. Zodat die meteen ontzettend goed samenwerkt. Dan vergroten ze kansen. Maar als je het puur 1-1 gaat bekijken. Dan is het een vrijwel onmogelijke zaak. En dan begrijp ik dat iedereen nu de hele tijd zegt. Ja, het is de kans van zijn leven. En de wereldkampioen Van der Poel. Wat denk ik, kijk zo hard hij reed in Vlaanderen. Kijk zo hard hij reed in Roubaix. En ik weet niet in hoeverre de Amstel een hele goede graadmeter was. Want ik had wel echt het gevoel dat Van der Poel daar meer bezig was met Luik dan met Amstel zelf.
Daar leek het wel op.
Ja, toch?
Ja.
En meer van, ja, we kijken wel bovenop de Keuterberg of ik deze ook nog kan winnen. Maar het is niet het allerbelangrijkste op dit moment. Dus ook trainingstechnisch zou het goed kunnen dat hij bijvoorbeeld voor Amstel nog een paar dagen wat meer omvang heeft getraind. En wat harder doorgetraind met het oog op Amstel, of met het oog op Luik.
Ja.
Zodat je dus Amstel eigenlijk kiest als een soort van, nog een stukje trainingsblok. En dan weet je, als het goed gaat, ja, dan pik ik hem wel mee.
Maar dat kan dus.
Nou ja, je kan niet elke week top zijn. Zeker, we hebben een paar podcasts geleden supercompensatie een beetje proberen uit te leggen.
Ja,
ja, dat kan niet je kan niet elke week supercompenseren.
Nee, maar kan hij wel Amstel gebruikt hebben,
ja,
in dienst van de supercompensatie die daarna moest volgen?
Dat kan. Ja. Als hij dus de week van Amstel wat meer heeft getraind. Kijk, ja, voor Vlaanderen en Robert neemt hij echt gas terug. Want daar wil hij echt goed zijn. Wil hij fris zijn. En het zou best kunnen dat hij bij Amstel wat harder heeft doorgetraind. Dus wat minder fris is in Amstel. Met het oog op Luik. En ik vond een bergop in Amstel niet slecht. Maar het was ook niet uitmuntend. Hij heeft niks bergop laten zien waarvan je kunt zeggen, ja, als je dat doet in Luik, dan blijf je heel lang met Pogacar. Daar heeft hij niks van, in Amstel niks van laten zien.
Nee, integendeel. Hij heeft eerder laten zien dan
Nou ja, ze zijn ook niet bij hem weggereden bergop. Want ze zijn weggereden in een tussenstuk.
Ja.
Maar het is niet zo dat hij dan bergop zo goed was. Of dat hij zo uitmuntend was dat hij het bergop eventjes goed maakte. Waar heel veel mensen toch al op zaten te wachten. Weet je wel, dan rijden ze nu de Keuterberg op. Ja, dan komt nu de show.
Kom maar.
Er komt nu de show. En die show bleef uit.
Ja.
En nou, dat zou er best mee te maken kunnen hebben dat hij dus harder heeft doorgetraind. Dat hij dus meer Luik voor ogen had dan Amstel. Ik denk, als je Luik wil winnen, moet het ook wel, misschien wel op die manier. Kan je niet Amstel ook weer helemaal gas terug nemen en dan in Luik kijken hoe dat gaat. En ik denk dat hij bijvoorbeeld dagen na Amstel misschien ook wel hard heeft doorgetraind.
Maar hij was na afloop van Amstel zeer berustend.
Ja.
Nergens,
hij had hier rekening mee gehouden. Met
nergens gefrustreerd.
Nee, nou, absoluut.
Dus een ingecalculeerde,
ja,
niet winnende koers. Ja.
Nee, zeker. Ja. Ook hoe we hem daar hebben zien staan. Dat hij meteen alle tijd neemt om alle cameraploegen even in rustig te beantwoorden. Daar was dat geen frustratie of zo in.
Nee.
Maar het lijkt me dus wel, ja, het lijkt me wel echt heel, heel lastig.
Deed mij overigens die scène afloop, sorry dat ik nog een keer scène afloop, deed me een beetje denken aan San Remo. Waar die ook, ja, heel kalm eigenlijk uitlegde wat de situatie was.
Ja, ja. Nee, absoluut. Ik zal kijken of ik dat nog ergens heb. Gewoon puur. Het zijn natuurlijk niet heel veel renners die die vermogenswaardes online zetten. Een van degenen die dat wel doet, en zeker ook dus voor Luik interessant, is Michael Woods. En die, even kijken of ik dat terug kan vinden zo snel. Die heeft het dus een paar jaar geleden is dat helemaal uitgespist van wat kost het je nou eigenlijk om in Luik vooraan te rijden. En dat afgezet tegen wat Van der Poel, ik kan het niet zo snel terugvinden. Tegen wat Van der Poel rijdt.
Je mag langer zoeken hoor, dan doe ik even, dan heb ik het belletje van 2 voor 12 geluid en dan doe ik even 2020.
Ja, maar ik weet niet eens meer waar ik dat vond.
De uitslag, Roglic wint zoals bekend. Hirschi, Pogacar, Mohoric, Alaphilippe. Dat waren de eerste 5 en dan Mathieu Van der Poel 6e. Met Michael Woods, Thies Benoot, Barguil, Kwiatkowski, Martin, Dumoulin wordt 12e dat jaar.
Ja. Maar in dat,
dus de M van Mohoric op 12.
Ja, volgens mij, als ik het me goed herinner, dan is het dan moest Woods daar zijn beste 5 minuten waarde op de Roche Falcon was geloof ik 7,4 watt per kilo. Ja, dat zijn wel waarden die Van der Poel fris kan rijden, denk ik. Maar niet fris. Dus op het moment dat hij te veel onder druk komt te staan, wordt dat lastig.
7,4 watt per kilo.
Ja, easy waarschijnlijk. Ja, nee, maar dat Pogacar gaat dus nog harder.
Ja.
En zit, ja goed, het is een afdaling. Het zijn altijd schattingen natuurlijk. Ja, van Woods trouwens, dat is niet helemaal een schatting, want dat is ook wel echt Strava beest. Vermogensbeest. Dus het is wel echt, het hangt heel erg af van het koersverloop of Van der Poel überhaupt een kans gaat krijgen, denk ik. Maar goed, ik vind het tof dat hij het probeert. Want het is wel, ja, het is buiten zijn comfortzone van de afgelopen jaren.
Ja. Is het een eenmalig project?
Dat weet ik niet. Kijk, je zou natuurlijk wel kunnen bedenken dat als hij dit echt wil, als hij echt zegt, ik wil ooit nog eens een keer Luik winnen en misschien ook wel de Waalse Pijl of weet ik veel. Ik wil echt beter klimmen.
Lombardije.
Als hij daar echt voor zou gaan, wat niet uitsluit dat hij dan ook eens ziet een moment komt in zijn carrière dat hij misschien wel 4 keer Vlaanderen heeft gewonnen en 4 keer Roubaix, dat hij zegt, ja, ik heb het daar nog wel mee gezien. Ik heb Luik nog niet gewonnen en ik heb Lombardije niet gewonnen. Dan zou er in theorie ook nog voor kunnen kiezen om het risico te nemen om echt een paar kilo af te vallen. En dus misschien in te leveren op zijn absolute vermogen en op zijn sprintkwaliteit en op zijn explosiviteit. Maar beter te leren klimmen. Dat kan wel. Het is natuurlijk nu wel, het blijft wel gewoon een renner die het meest geschikt is voor Vlaamse klassiekers.
Ja.
Hij is best wel, hij is natuurlijk groot, explosief, gespierd. Dat kan, in theorie kun je daar, met een heel strikt dieet en andere trainingsvormen, kun je lichter worden. Dus het kan zijn dat het, als dit niet lukt nu op deze manier, dat hij dat ooit nog eens een keer gaat doen. Ja, dan, ik denk dat veel voor hem, voor de lol er ook wel vaak in zit, om even te kunnen doorboemen.
Nou, dat en lol is, hè, plezier, dat zegt hij zelf de afgelopen jaren natuurlijk ook. Dat is hartstikke belangrijk.
Ja.
Dus hij sluit ook echt hard uit dat hij ooit een grote ronde gaat winnen. Ja, dat is totale onzin.
Ja, dat is volgens mij ook nooit de vraag. Dat gaat hij niet doen.
Nee.
Maar Luik of Lombardije is nog wat anders dan een grote ronde.
Nee, zeker. Maar het blijft een aanpassing. En het blijft een...
Ja, en ook echt een opgave.
En best wel rigoureuze manier van doen.
Het is ook niet, ik denk ook niet dat het wel heel leuk is of zo. Je moet afvallen en dat soort dingen. Echt wel vrij extreme dieet en trainingsschema moet gaan volgen. Ja, het is niet leuk.
Daar moet je ook meer zin in hebben. Ja.
Ja. Dus ja, maar goed. Het is niet uit te sluiten dat hij dat een keer zou doen. Dan zou hij dus in feite zou hij het voor Luik en Lombardije iets meer mogelijk maken. Stel, als je 72 kilo bent en je levert een klein beetje vermogen in, maar niet heel veel. Dan kan je misschien wat beter in zo'n lange, harde finale aan.
Is zoiets vooraf uit te rekenen?
Wat je nodig hebt?
Ja, wat een verhouding. Hoeveel je in gaat leveren op het moment dat je gaat afvallen? Of is dat gewoon...
Wel lastig, hoor.
Moet je ondervinden.
Kijk, ze willen natuurlijk allemaal hetzelfde vermogen blijven rijden en wel afvallen. Maar als je kijkt naar hoe scherp alle wielrenners tegenwoordig staan. Zeker met al die... food apps en persoonlijke aangepaste afgewogen diëten. Ja, dat gaat gewoon erg anders ten koste van. Dus ja, wat kan je inleveren als je super scherp staat? Als je bijna geen vet hebt om in te leveren, ja, dan ga je spier inleveren.
Ja.
Ja, of je moet er een arm afhakken, maar lijkt me ook lastig fietsen.
Ja.
Dus ja. Ik denk dus dat in algemene zin met een nieuw parcours. Is er überhaupt een mogelijkheid dat hij Luik kan winnen? Met deze tegenstand, zeker met Pogacar, is het wel heel lastig. Blijft gewoon hetzelfde. Blijft gewoon. Pogacar rijdt zo extreem hard. Maar met Pogacar kan ook. Ja, op het moment dat het dus, als Pogacar dus niet goed is.
Nou, dan wordt het weer een hele andere wedstrijd.
Dan wordt het een heel andere wedstrijd.
Ja.
Ja, dan krijg je meer de... Ja, dan kunnen we nog wel eventjes de rest van de deelnemerslijst erbij pakken.
Ja, in hoeverre dat al duidelijk is.
Ja,
dat is
ook maar de grootste jongens. Kosovra. Quinten Hermans. Ploeggenoot van der Poel. Werd als tweede dus. Vauclin. Mohoric en Poels. Vlasov. Healy, nog niet geweldig. Paulus, nog niet geweldig.
Nee.
Godu, Pidcock, Bernal is er dan bijvoorbeeld ook bij, zo iemand. Ja, het is misschien te kort allemaal voor hem, maar ja, die krijgt dus deze categorie krijgt hij nu dus ook bij.
Ja.
Benoot, ja, die echt wel goed in vorm is. Skelmoze. Ja, UAE met echt een geweldig team om Pogacar heen. Met onder meer Ulissi, Hirschi, Almeida. Zie McNulty die er trouwens niet op staan, tot mijn verbazing. Steven Williams en Teuns van Israël. Allebei ook echt hele lastig te kloppen gasten voor heel veel renners. Maxime van Gils, Lotte Destiny. Dat zijn ze wel een beetje.
Dat zijn ze wel, ja.
Dus ja, ik denk dat Pogacar wel echt nog steeds huishoog favoriet is. En op het moment dat Pogacar dus iets minder is, dan is het wel in één keer wel een open koers. En je kan wel een beetje uittekenen hoe UAE die wedstrijd zou willen laten verlopen, toch?
Nou ja, wat jij schetst is toch buitengewoon logisch.
Ja.
Vroeg aan beginnen, heel hard maken.
Ja.
En zorgen dat Rochefoucauld in je eigen voordeel speelt.
Ja.
Echt een scherprechter te laten zijn door iedereen af te knijpen en te slopen.
Ja, maar goed. Ze zijn nu niet super goed in, hè, UAE. In Milaan-Sanremo hebben ze het ook geprobeerd om de boel echt, weet je. Ze gaan met z'n allen beginnen vooraan de Cipressa aan een volle bak gas. En op de helft van die Cipressa was er niemand over. En was ook niet geïrriteerd. Weet je nog?
Ja. En ze kwamen heel laat op kop.
En ja, dus,
Cipressa
dus,
onder de 9 minuten.
Ja, niet gelukt.
Nee.
Dus, ja. Dat is nogal...
Ja, de stress in die finale van Sanremo lijkt me wel wat groter dan 80 kilometer van tevoren in Luik.
Ja.
Dus misschien krijgen ze het nu wat beter georganiseerd.
Nou, vergis je niet, bijvoorbeeld die afdaling naar de Redoute Tour, dat is wel vreselijk elk jaar.
Dat is waar.
Ja. Dus ja, het is nog lang niet, het is niet zo dat dit is niet dit is geen wedstrijd die je op papier wint sowieso. Welke wel, maar deze zeker niet.
Dit kan jij toch wel goed?
Wat?
Ik had toch wel een beetje hoop geven. Zo in de aanloop naar zo'n wedstrijd. Het is ook realistisch. Nou, hoop op een dat er meerdere scenario's mogelijk zijn. Als je logisch bekijkt, gaat Pogacar zondag Luik winnen.
Ja, door een zelde helemaal logisch.
Daarom.
Ja, dat is waar. Ja.
U luisterde naar Radio in het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Zonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio in het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.